NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Als regisseur is ze steun en toeverlaat van veel jonge acteurs. Maar onze gast noemt zichzelf de koningin van de bijrollen. Zoals in het nieuwe spektakel Hoe ik talent voor het leven kreeg. 5 acteurs, 5 muzikanten en 50 mensen met een vluchtverleden vertellen het indringende en humoristische verhaal van een jonge asielzoeker. Hier is Wimmy The Voice Wilhelm.
Kunststof.
Uw presentator is Antoinette Schulderman.
Ja, Wimmy, die steun en toeverlaat van al die acteurs moet zijn cabaretiers. Wimmy The Voice. Je moet er gelijk om lachen.
Ja.
Voor luisteraars die zich bij jouw naam nog heel even afvroegen, wie is dat ook alweer, Wimmy Wilhelm? Als ze jou heel even horen praten, dan weten ze het weer.
Nou, dit ben ik. En dat weten de meeste mensen wel. Of niet. Helemaal niet, maar dit is het.
Ja, maar toen we hier naar binnen liepen, zei jij van, nou, ik hoor mezelf helemaal niet graag.
Nee, joh.
Waarom niet?
Volgens mij horen de meeste mensen zichzelf niet graag. Maar één heb ik heel vervelend. Een beetje brommerig en een beetje nasaal en totaal vermoeiend, joh.
Ja.
Dus ik vind het fijn dat ik geen koptelefoon op hoef.
Nou, ik wel. Ik luister graag naar je stem. Zeker in de tijd dat jij de wachtcommandant Els Peters in Baantje speelde, zal je echt altijd aan je stem overal sowieso herkend zijn, denk ik.
Ja, als mensen me niet herkennen, dan is het wel de stem.
Ja.
Ja, ik hoor het aan je stem.
Ja, ja. Als jij bij de afrekenen bij de supermarkt, dat je gaat, je zegt wat en dan reageren mensen meteen.
Soms, ja, soms wel.
Ja, ja. Hoe is dat?
Nou, kijk, ik ben natuurlijk niet zoveel op tv. En de koningin van de bijrol, zoals net gezegd werd, geldt eigenlijk voor tv en film, niet voor theater.
Nee.
Maar toen ik wel met Baantje was, ik natuurlijk wel regelmatig op tv. En dan vind
6 jaar
ik het,
lang.
Ja, en dan vind ik het heel vaak prima, maar soms doen mensen heel stom. Dan gaan ze namelijk ergens in een hoekje heel lang staan en dan op een gegeven moment naar je toe komen, ben jij het echt? En of ik ben in de Middellandse Zee aan het zwemmen op een week Griekenland vakantie. En dan gaan de mensen de hele tijd in je buurt een beetje kijken. En als je dan alleen bent, dan komen ze een gek naar je toe. En dan is het, ben jij het? En dan heb ik wel eens de neiging om te zeggen, nou, ik heb echt geen idee. Nou,
probeer je niet een hele hoge piepstem op te zetten. Nee. Dat je zegt, hey,
en dan zeg ik, ja, ik zal het wel zijn, ja. Ja. En dan dus bijvoorbeeld de tekst, maar gaan jullie soort mensen dan hier ook met vakantie? Dat je denkt, ja, waar moeten ons soort mensen dan heen?
Ik denk dat ik heel rijk ben geworden.
Die denken dat we allemaal heel rijk zijn, of heel arm, ik weet het niet, maar nee.
Zullen we ze gelijk uit die illusie helpen waarschijnlijk? Ja. We gaan het vandaag hebben over Wimmy de actrice en Wimmy de regisseur.
Ja.
Laten we beginnen met de actrice. Afgelopen vrijdag ging bij Internationaal Theater Amsterdam de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg in première, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Rodan Al-Ghalidi. 5 acteurs, 5 muzikanten, 50 mensen met een vluchtelingenverleden. Die vertellen het verhaal van Samir Karim. Dat is een rol van George Elias Tobal. Een jonge Irakees die 9 jaar doorbrengt in een AZC. Jaren die voornamelijk bestaan uit een eindeloze gang langs allerlei instanties en wachten. Al-Ghalidi schreef daar zelf over: het AZC is een enorm graf waar de tijd van een paar honderd mensen ligt begraven. En dat verbeelden jullie ook heel erg in die voorstelling, hè?
Dat schijnt zo te zijn. Ik heb het niet gezien natuurlijk. Nou, vanaf de zijkant.
Nou, je staat er toch vaak tussenin.
Ja, het is...
Verbeelden het door ook echt in rijen staan.
Ja.
Ja, ja. Lang in rijen wachten.
Lang in de rij. Nou, dat is voor een acteur al niet te doen. Laat staan voor mensen die dat daadwerkelijk in hun leven hebben gedaan.
Ja.
Dus als ik dan langs de kant zit tijdens de voorstelling en ik zie dat, vind ik dat ook heel erg eigenlijk.
Ja.
Maar,
dat die mensen dat moeten herbeleven, als het ware.
Ja, nou, dat voor hun voelt het volgens mij op dat moment iets anders. Op gezette tijden komt er bij iemand iets naar boven waarvan wij helemaal niet weten precies wat dat dan is. Dat kan ook bij het applaus zijn wat ze krijgen. Of bij een oefening. Of,
maar hoe merk je dat iets naar boven komt bij
nou,
mensen?
Nou, dat zie je aan een gezicht. Of soms moeten mensen ook huilen.
Ja.
Soms lopen mensen even weg.
Ja, want ze zijn dus in asielzoekerscentra gewend om in een rij te staan. En vaak gaat het dan, ze hopen dat ze post krijgen.
Dan hopen ze dat ze post krijgen met een brief van de IND waarin staat dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Ja. Nou, 9 van de 10 gevallen gebeurt dat niet. Dus zit je zomaar jarenlang in zo'n AZC.
te wachten.
Te wachten, ja.
Sta je te wachten.
En dan mag je niet werken.
Nee.
En je mag wel naar buiten, zeggen ze dan altijd ook in deze voorstelling, mag wel naar buiten tot tien, wel voor 10 uur thuis zijn.
Ja.
Ja, het is natuurlijk allemaal ten hemel schrijend.
Want jij speelt Anneke?
Ik speel onder andere Anneke, ja. Anneke werkt op de sociale dienst in het AZC. En daar, die brengt de post. Of niet, meestal niet.
Nee, ja. Dus als ze Anneke zien, dan rennen ze allemaal, gaan ze al meteen in de rij staan.
Gek in de rij staan, ja. Ja.
Maar voor jou was dit een heel belangrijke voorstelling om te spelen. We begrepen van je dochter Lute dat je er ook heel ontroerd... of in ieder geval dat je het heel ontroerend of vaak ontroerd was.
Enorm. Dat was al tijdens de repetitie. Toen waren wij nog maar met z'n vijven en de regisseur Floris van Delft... in een ruimte zoals we altijd repeteren. Met andere gezelschappen of in een andere constellatie. Maar toen twee van onze acteurs hebben ook in een AZC doorgebracht... Dus dan krijgt alles een andere lading.
Ja, onder wie de hoofdrolspeler.
Onder wie George. En ook Adam Kizikiel, die komt oorspronkelijk uit Angola. En die heeft een paar pittige scènes in de voorstelling. Ja, en dan gebeurt er wel iets met je als je daar staat, ja.
En er spelen 50 mensen mee die zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Ja. In Nederland asiel hebben aangevraagd. Ja. En sommigen die zitten zelfs nog in
de procedure. Ja. Dus daarom was ik ook wel verbaasd dat ze mee mochten doen eigenlijk. Want ze zijn niet voor tien in huis.
Nee. En ze kregen toch toestemming.
En ze kregen toch toestemming, ja.
Toen viel Nederland wel weer mee. Want je krijgt in principe niet echt een heel kleurrijk beeld van Nederland... en van onze regeltjes, hè?
Als je we hebben ook niet... We proberen natuurlijk ook niet te zeggen dat het allemaal de schuld is van de mensen die daar werken. Want die voeren inderdaad het beleid uit van het ministerie. Maar het gaat natuurlijk in de eerste instantie om de nieuwkomers een gezicht te geven of een stem.
Ja.
En dan weten we ook wel dat dat allemaal niet kan. Maar je hoopt dat er mensen komen kijken en daardoor misschien er iets anders over gaan denken. Of er geraakt zijn. Of...
Nou, over het geraakt zijn, wat ik echt heel mooi vond aan het eind... dan komt eigenlijk iedereen in zijn eigen taal... zijn of haar vluchtelingenverhaal vertellen aan mensen in de zaal.
Ja.
En dan, ik zag een paar acteurs... maar ook mensen die dus ervaringsdeskundigen... die de tranen stroomden over hun wangen.
Ja, dat is heel pittig.
Ja.
Ik heb dat zelf één keer gezien toen wij gingen monteren in Leeuwarden... En toen kwamen er ook twee jongens bij mij staan en hun verhaal vertellen. Nou, dat hou je gewoon niet droog klaar.
Nee, ik hield het ook niet droog. Nee.
Dus,
als je zoveel emoties ziet.
Ja, maar soms, ze vertellen ook soms heel rustig en heel kalm. En schijnbaar onbewogen. En dat vind ik ook soms nog wel juist pijnlijk.
Ja.
Dat ze het misschien al zo vaak hebben verteld of er zo mee vergroeid zijn.
Ja, ze zelf ook een soort afstand tot hun verhaal genomen.
Ja.
Maar juist omdat het aan het eind is dat ze dan zo moeten huilen... Dan heb je ook het gevoel van ze hebben dat kennelijk de hele voorstelling moeten...
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja. Is jouw rol, denk je, die Anneke, is dat een typische Wimmy Wilhelm rol... van een stoere vrouw, weinig emoties toont, een tikje cynisch?
Ja, nou, ik hoor altijd van mensen bij alle rollen die ik speel... nou, het is echt op je lijf geschreven, Wim. Dan denk ik, nou, die rollen lijken helemaal niet op elkaar, man. Maar natuurlijk breng je als acteur iets van jezelf mee.
Ja.
Ze gaan mij ook niet vragen, vroeger al niet, om Julia te spelen. En dat begrijp ik heel goed.
Julia?
Van Rome
en
Julia.
Oh, van Rome en Julia. Ja, oké, ja.
Dus ik snap dat wel. En het is wel een pittig wezen, ja. En ik denk dat je dat ook wel moet zijn als je daar werkt. En het is makkelijk om haar weg te zetten als alleen maar pinnig en cynisch. Dat vind ik ook trouwens helemaal niet moeilijk om te spelen. Maar het is minder leuk en ook minder interessant. Dus ik hoop,
ze probeert die mensen ook echt wel bij te brengen.
Wel iets van mededogen en empathisch vermogen mee heeft gegeven.
Ja, ook.
Ja.
Nee, maar wat je net zei, van het is moeilijk om jou in een hele andere... in zo'n rol als van Julia of zo te typecasten. Maar dat zal je misschien ook wel eens in de weg hebben gezeten, die stem. En dat het heel moeilijk is voor jou om echt te transformeren... naar een totaal ander iemand.
Inderdaad, dat geef ik ruidelijk toe. Dat is niet makkelijk voor mij. Nee, maar daar heb ik niet daadwerkelijk mee gezeten. Behalve dat ik soms wel heb gedacht... vooral in de film- en televisiewereld, dat mensen... soms denken, nee, die Wimmy, dat is gewoon de gillen van de lach. En die moet je gewoon als kampcommandant hebben of als walgelijke schooldirectrice of zo. Dat.
Richard Groenendijk, die sprak ik nog even met wie je ook al heel lang werkt, die zei: het is al gauw de rol van een kogelstootser, politieagent of boze pot.
Zoiets, ja. Van die dingen.
Ja.
Ja, terwijl in het theater is dat natuurlijk anders. Want als ik daar 3 jaar moet spelen en de code is ik ben 3, is dat ook duidelijk. Dus dat kan. Maar bij televisie en film vonden ze dat, ik weet niet, lastig. Dat er ook een zachtheid kan en dat er ook een rust kan zijn. Maar we gaan daar niet over piepen. Want ik heb hartstikke veel leuke andere dingen te doen.
Ja.
Maar dat is wel soms wel jammer, ja.
Maar je gaat er niet onder gebukt.
Zeker niet.
Tussendoor zeg ik nog even dat luisteraars die het leuk vinden om mee te praten kunnen reageren via hashtag Radio Kunststof of een appje naar de NPO Radio 1 app. Voor jou hebben we al de beroemde witte tegel geparkeerd.
Waar je aan het eind van de uitzending. Helemaal leeg, helaas.
Ja, nog wel. Aan het eind van de uitzending ga jij daar eens opschrijven.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd dat daar iets heel bijzonders op komt. Als jong meisje wilde jij al optreden, acteren. Hoe kon dat?
Ik heb geen idee. Dat je, ja.
Maar je bent ergens door aangestoken.
Nou, ik denk dat dat dan is dat je bijvoorbeeld iemand kan nadoen. Dat je kan imiteren. En dat andere mensen dat leuk vinden. Daar is het dan toch wel mee begonnen, denk ik.
Ja, dat je merkte dat mensen
dat merkt, oh, grappig, dat vinden ze leuk dat je mensen kan vermaken, ja. Dat eigenlijk.
En vond je dan ook die aandacht prettig?
Ja, dat vond ik wel leuk, maar niet dat ik echt de hele familie ging verzamelen en dan in jurken met een plant om mijn hoofd tussen de schuifdeuren en een toneelvoorstelling.
Wat heel veel acteurs en cabaretiers gedaan hebben.
Ja, maar dat deden wij dan met de straat, met de kinderen.
Ja, ja.
Gingen we een toneelstuk spelen in een garage bij de buren. En dan kwamen alleen de kinderen. En dat vonden wij dan leuk.
Ja, om het voor elkaar te doen.
Om het voor elkaar te doen, ja.
Ja, ja. Ja. Maar uiteindelijk heb je ervoor gekozen om Nederlands te gaan studeren.
Ja.
En je bent dus eigenlijk zonder toneelopleiding mee acteur geworden.
Ja, dan weet nu iedereen het. Ja, inderdaad. Ik heb eerst lerarenopleiding gedaan. Dat heb ik afgemaakt. En daarna ben ik naar de UvA gegaan. En heb ik Nederlands moderne letterkunde gedaan. Ja.
Maar je hebt nooit voor de toneelacademie weer nooit auditie gedaan?
Nee.
Waarom niet?
Waarschijnlijk omdat ik een ontzettende angsthaas was.
Ja?
Ik werd afgewezen. Nou,
ja, ga je zo grappend zeggen, maar
nee,
is het zo?
Nee, maar dat zou best kunnen. Ik heb wel een poging ondernomen om, toen ik 17 of zo was, om auditie te doen voor de Academie voor Kleinkunst. Mm-hmm. Zoals die toen nog heette. Maar dan moest je iemand meenemen om je te begeleiden. En die had ik niet echt in mijn directe omgeving. Maar een vriend van mijn zusje, die kon heel goed piano en saxofoon spelen. En ik had hem gevraagd, wil je mij dan begeleiden? En dan zou ik een lied zingen van Wim Sonneveld. Ik heb natuurlijk niet een enorme fantastische zangstem, maar ik dacht, ik probeer het toch. En toen zei hij, nou, dat is goed. Ik zei, nou, moet je even niet tegen mijn ouders zeggen, want ik wil het even niet dat ze het weten. En als ik niet ben aangenomen, zeg ik het. En als ik wel ben aangenomen, zeg ik het uiteraard ook. Ja. Toen wilde hij dat niet doen.
Oh, hij vond dat je het eerst aan jou
moest. Ontzettend dom, echt. Maar toen was ik ook heel dom zelf. En toen heb ik het niet gedaan.
Oh,
ben ik niet gegaan.
Toen heb je daarop afgehaakt eigenlijk.
Ja, en toen heb ik even, dan dacht ik, nou, dan maar even die 2 studies. En toen ben ik tijdens de studie ben ik gaan spelen.
Ja.
Ja.
Bij?
Nou, op de regieopleiding in Amsterdam moesten ze heel vaak acteurs hebben. En ik had op de leraaropleiding een toneelstuk georganiseerd. Had ik met een groepje bedacht, we gaan toneel maken. En dan hadden wij een regisseur gevraagd. En die heeft het allemaal gedaan, hebben we 2 stukken meegemaakt. En iemand die kwam kijken, zat op de regieopleiding en vroeg, wil jij bij mij mijn afstudeervoorstelling? Nou, heb ik gedaan.
Dus die zag toch wel wat in jou.
En toen was het een beetje van mond tot mond van, nee, maar dan moet je die nemen voor je afstuderen en zo.
Je was gewoon een natural.
Ach, jongens. Vandaar dat ik ook niet zo goed kan transformeren en geleerd.
Nou, je hebt in een aantal hele grote Nederlandse films gespeeld. Antonia, dat een Oscar heeft gewonnen. In Zwart Boek van Paul Verhoeven. Keek je toen eigenlijk al naar de regisseurs en hoe ze het deden? Naar Marleen Groris en Paul Verhoeven? Was je toen al door dat andere vak, dat regievak, gefascineerd?
Nee, maar ik ben wel altijd, misschien serieus, omdat ik niet een opleiding heb gehad, omdat je het zelf moet doen. En omdat ik ook ben begonnen met regisseurs die het moesten leren, moest ik heel veel zelf doen.
Ja, ja.
Want ze hadden de dingen niet paraat. Ze hadden niet soms de kennis van overdracht. Snap je? Om een rol op te bouwen. Dus dan moesten wij dat zelf doen als spelers. Dus ik denk dat het daar wel een beetje is begonnen, ja.
Een veel minder afhankelijke rol eigenlijk dan je normaal zou acteren.
Ja, ja, en ik ben ook niet, wil ik zeggen, helemaal niet een... volgens mij niet een enorm goede regisseur voor een heel groot stuk. Want het is ook helemaal niet mijn behoefte om daarmee iets te zeggen. Wel als ik erin sta, maar... En dus ik ben volgens mij wel echt een acteursregisseur.
Ja, op, zeg maar op één iemand.
Ja, wel het ensemble. En ik kan wel natuurlijk als er een scène is... de scène loopt niet, komt daar en daar en daar en daar om. Dat kan ik wel goed. Maar het is niet, ik moet dat stuk doen, want daar ga ik mijn tanden in zetten. Want dat is nooit gebeurd. Anders had ik dat namelijk wel gedaan.
Ja, daar wil ik zo meteen op doorgaan of waarom iets wel en niet werkt. Eerst laat ik een fragment horen van Ryan Pandey. Een van de cabaretiers die hij begeleidt. Momenteel zijn jullie aan het try-outen voor zijn nieuwe voorstelling. En hij heeft een migratieachtergrond. Wat wel meer mensen die hij begeleid hebben.
Dat is niet zo.
Is dat niet zo?
Hij is gewoon, komt uit Zaandam.
Oh.
Zijn ouders zijn Surinaams.
Nou ja, oké. Okay, laten we dat dan migratieachtergrond noemen. Een fragment uit zijn voorstelling Fenomeen.
Eigenlijk ben ik gewoon Nederlander. Maar ik moet je zeggen, ik vind het wel een beetje raar wonen thuis dan... met die twee buitenlanders. Want sommige dingen zijn gewoon anders. Ik dacht bijvoorbeeld vroeger ook altijd dat je mijn naam, dat je Ryan... dat je dat helemaal in hoofdletters moest schrijven. Want mijn moeder noemde me altijd Ryan! Kijk, sowieso als je Surinaamse ouders hebt, de caps lock staat altijd aan. En ik merkte al vrij vroeg dat mijn opvoeding anders was dan die van mijn blanke Nederlandse vriendjes. Ik kwam er eigenlijk achter dat mijn ouders, al sinds dat ik ben geboren, een heel gebaand pad vol verwachtingspatronen van mij hadden. Eigenlijk ben ik opgevoed met de gebiedende wijs. En ik kwam er op de basisschool achter, want op een donderdagmiddag werden Edward en ik, mijn beste vriendje en ik, werden we allebei opgehaald door onze vaders. En één groot verschil was, de Edwardse vader, die was er al om 3:30. En er werden Edward ook allemaal vragen gesteld die mij vreemd waren. Want ik hoorde Edwards vader tegen Edward. Hey Edward, heb je een leuke dag gehad vandaag op school? Ik dacht, heb je leuk? Hij kreeg ook allemaal keuzes. En Edward, hoe wil je naar huis lopen vandaag? Wil je zo lopen? Of zullen we zo lopen? En terwijl ze weglopen, hoor ik zijn vader nog tegen hem zeggen. En Edward, wat wil je eten vanavond? Zeg het maar hoor. Mijn vader was er om 6:15. In zijn pyjama. Ik ben iemand is 30 jaar geleden met een vliegtuig hier naartoe gekomen. Meneer heeft nog steeds een jetlag. En er worden ook geen vragen, dat is allemaal gebieden. Ryan, wat doe je daar? Kom mee, we lopen zo naar huis! Loop, 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 loop! Kom maar thuis.
Nou, ik begreep net dat Ryan wel degelijk vindt dat hij een migratieachtergrond heeft. Met zijn vader die dus 30 jaar geleden met een vliegtuig kwam, zoals we horen. Maar jullie werken al een tijd samen, of niet?
Ja.
Ja. Is dat eigenlijk het leukste, als je met iemand echt een heel oeuvre gaat opbouwen?
Ja, dat is natuurlijk als dat goed gaat en in oplopende wijze.
Ja.
Dan is dat heel leuk, ja. Want je hoeft al heel veel dingen niet te doen.
Hoe bedoel je?
Nou, als je met een nieuw iemand werkt, dan is het toch even kat uit de boom. Nou, wat een onzin eigenlijk. Ik ben helemaal niet een kat uit de boom. Kijk.
Nee, lijkt hem niet echt een type naar. Nee, maar je bedoelt van je weet al...
Je kent elkaar heel goed, dus je weet sommige valkuilen al. Dus dat kan je dan voor zijn. En dat kan je ook tegen elkaar zeggen. En dan kan ik ook, als ik weet, ja, je bent te laat. Ga dan, doe dat nu. Of zo. En je weet, bij die moet je met je zo doen, bij die met je zo. En die moet weer anders. Iedereen heeft een andere benadering. En een gebruiksaanwijzing natuurlijk.
Wat is dan bijvoorbeeld bij Ryan een valkuil?
Nou, dat hij eerst denkt dat het allemaal heel goed gaat. En dan op een gegeven moment, ik heb eigenlijk nog te weinig. Oh, het gaat helemaal niet. Nee, dat loopt nog niet. Zodat, en dan komt er een panieksituatie. Nou, die nooit echt een panieksituatie is, maar bij wijze van spreken dat. En dat er altijd wordt gezegd, er moeten meer liedjes in. Ja, nee, dat moet ook. Nee, ik weet het, dat moet ook. En dat is het dan weer te laat.
Ja, ja.
Maar nu niet, want volgens mij is het nu...
Want wanneer is de première?
Ja, dat is heel erg dat ik dat niet weet ik wel. Maar eind maart.
Ja, ja.
Op een zondag, 28 maart, in de Kleine Comedie.
En is het dan eigenlijk altijd, zeg maar, nu in deze tijd zweten en stressen van, oh, dat gaat nooit goed komen, inderdaad, van er moet nog een liedje in, et cetera? Of heb je ook wel eens dat voorstelling als wordt kant-en-klaar?
Nee, hoor, dat zweten is voor een groot gedeelte gedaan.
Ja, ja, want nu zijn de try-outs al.
En de try-outs zijn al de hele tijd bezig. Ja. En dat is heel grappig als je de eerste try-out ingaat. Dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. dan denken we met z'n allen, nou, eigenlijk wat goed eigenlijk al. En dan zie je de première een totaal andere voorstelling. Terwijl we toch met het eerste try-out dachten, nou, top.
We hebben het, ja.
Ja, in de volle overtuiging, terwijl ik ook weet dat het niet zo is.
En gaat dat altijd zo?
Ja, dat moet wel, want je kan niet voor je eigen gevoel met een halve voorstelling staan.
Nee, maar als jij denkt, bij try-out denk je van, nou, dit is het wel. En je zegt zelf, als in première is het toch een hele andere
voorstelling. Nee, maar ik weet al dat het dat niet gaat zijn.
Ja, ja.
Ik weet al bij de try-out, dit is iets anders dan bij de première. Of dan over 4 weken. Want er verandert steeds zoveel.
Waar zit het dan in?
Omdat bij de cabaretiers en de stand-uppers is toch de aanwezigheid van een publiek nog van groter belang dan bij een toneelstuk.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar ze voelen de respons van het werkt wel, wat werkt niet.
Ja, het is natuurlijk veel met grappen. Nou, als die grappen allemaal in een echo-put vallen met een deksel erop, dan moet je toch een andere grap gaan voorzien.
Ja.
Ja. Dus ja, dat is wel van invloed, ja.
Want jouw stal van mensen die begeleidt is nogal veelzijdig. Van volleerde cabaretiers tot piepjonge talenten.
Ja.
Ik zal even een kleine opsomming doen. Brigitte Kaandorp, Richard Groenendijk, Jurgen Rijman, Soendas Elmadi, Eva Krutse, Martijn Cardol, Fouad Hassen, Marcel Harteveld, Ryan Pandey en Fred van Leer. Nieuwbakken cabaretier.
Ja.
Volle zalen.
Zeker.
Ja, maar mis ik nog een paar namen? Volgens mij is dit wel zo ongeveer.
Janneke de Bijl. Ja.
Ja, en zometeen laten we nog wat horen van Lisa Osterman, die heel recentelijk het Leids Cabaret
heeft. Ja, maar dat is natuurlijk niet echt. Die heb ik een beetje begeleid bij het maken van de voorstelling voor een half uur voor het Leids Cabaret Festival.
Waar ze prompt met alle drie de prijzen vandoor
gaan. Ja, top natuurlijk.
Ja, ja.
Ontzettend leuk, ja.
Maar hoe is dat bij jou geboren, dat regisseur zijn?
Ja, dat weet ik wel.
Maar ik moet er even over nadenken.
Nee, dat weet ik wel een beetje. Dat ik speelde op een bepaald moment in Groningen. Bij wat nu het Noord-Nederlands toneel is. En daar vroeg Matthijs Rümke, die helaas is overleden. En echt een beetje mijn leermeester is geweest. Die vroeg mij, Wimmy, ja, kan jij regisseren? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Ja, jawel, dat kan je wel doen, maar zo.
Zoals dus, je eigenlijk ook een beetje in het acteren van, ja, kan jij even dit?
Ja. En toen heb ik dat gedaan en toen vond ik dat heel leuk. En toen is dat heel lang niet meer gebeurd daarna. En toen op een gegeven moment ging ik een keer een workshop doen bij het Leids Cabaret Festival. En toen het Groningen Studentencabaret. En dan moet je al die aankomende mensen regisseren. Ja, toen vond ik het toch wel eigenlijk heel erg leuk. En ook fijn dat ik zelf dan niet hoefde.
Ja, ja. Oh ja?
Ja.
Want vanwege de spanning? Of?
Ja, als je... Kijk, ik vind een première als regisseur niet fijn. Als acteur ook niet, hoor. Maar als acteur heb je het nog een beetje zelf in de hand.
Ja, ja.
Als je op het podium staat. Maar als regisseur is het gewoon klaar.
Ja, maar dan zou je toch denken doen. Dat je liever... Want je zegt net, van, dan hoefde ik tenminste zelf niet.
Ja, maar dat is wel een ander dingetje. Maar ik vind wel als regisseur... Ik vind het heel fijn om in een theater te zijn. En dan niet de plank op te hoeven.
De verantwoordelijkheid te hebben.
Ja.
Wat vond je eigenlijk zelf dat je kon? Want iemand zei, ja, wil je niet even mee acteren? En toen van, hey, Wimmy, kan je eigenlijk niet regisseren? Wat had je eigenlijk zelf bedacht dat je kon?
Ja, ik dacht dat ik gewoon ging proberen om acteur te zijn.
Ja, ja, dat
en
was het.
Het lukte eigenlijk best. En het was ook wel met een paar maanden geen werk. En dan kwam er gelukkig weer iets. En dan. Ik vind het toch wel heel fijn om achter de schermen het werk te doen.
Want wat neem je mee van jouw eigen ervaring als acteur? Ik moest eraan denken, want ik sprak laatst Tamar van den Dop.
Ja.
Ook actrice en ook, ook gaan regisseren. Ja. En die zei van. Dat ze als actrice nu minder snel geërgerd is door regisseurs, omdat ze inmiddels weet zelf hoe lastig het vak is eigenlijk.
Ook dat?
Ja.
Af en toe kan ik nog wel eens bokkig doen, maar normaal gesproken heb ik sowieso meer geduld gekregen in de loop der tijden. En als regisseur ben ik sowieso veel geduldiger dan als acteur. Want als acteur wil ik het meteen kunnen. En dan vind ik het heel vermoeiend dat je weer moet repeteren.
Ja.
Maar als regisseur kan ik echt maandenlang met die mensen bezig zijn, terwijl ik al lang weet dat het anders moet.
En dan heb je ook dat geduld.
En dan heb ik dat geduld wel, ja.
Wat je niet voor jezelf hebt eigenlijk. Ja.
Is ook veel fijner. Veel fijnere gemoedstoestand. Eigenlijk.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van, joh, heb ik nou nog niet onder de knie, want ik leer dat zo uit mijn hoofd, bij wijze van spreken.
Nee, want dan weet ik wel, daar zijn geen acteurs.
Nee.
Maar ze kunnen wel soms heel goed spelen.
Maar
Maar ze komen op een andere manier tot dat ja, dan ik dat doe.
Ja. Maar zo'n cabaretier is ook een klein beetje een acteur.
Zeker.
Ja.
Dat zeg ik ook. Ze spelen ook wel. Maar de ene, er zijn mensen die enorm goed zijn in personages of types.
Ja.
En die doen dat dan. En dan is het hartstikke goed. Maar dan moet je ook nog bedenken, hoe moet het eigenlijk? En je kan wel een stemmetje opzetten, maar dan moet ook nog iets te melden hebben. Want anders is het een kunstje. En dan kan je, dan laat je zien, kijk eens hoe leuk ik iemand kan imiteren.
Maar er moet ook nog verhaal in zitten.
Ja, iets onder zitten, ja. En soms moet je het ook vooral lekker wel doen.
Hoe vonden al die gerenommeerde namen het eigenlijk dat jij Fred van Leer ging regisseren?
Nou, daar heb ik helemaal de mensen de kans niet voor gegeven om daar moeilijk over te gaan doen. Nou, toch op zeg.
Want er wordt vaak gezegd van, ja, dan staat er opeens zo'n BN'er op de plank.
Ja, dat zal wel, ja.
Heb jij daar geen last van?
Nee.
Je hebt er ook niet gedacht, ga ik dat nou doen of niet?
Nee.
Nee.
Nou ja, ik heb natuurlijk even met hem gesproken. Want ik ga altijd even praten met iemand als ik iemand niet ken. En dan, dan ga je op grond daarvan bedenken, ga ik dit aan of niet? En toen vonden we het allebei dat we dat gingen doen.
Ja.
Maar zijn eerste programma was wel iets anders. Het was niet echt een cabaretvoorstelling.
Maar wel een enorm succes. We gaan zo eerst even luisteren naar het nieuws van 8 uur. Daarna wil ik verder met jou praten over dat ambacht van regisseren. En ik wil van jou weten waarom op je 18e besloot om je naam te veranderen.
Jongen.
Houd vast, tot na het nieuws.
NPO.
8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet gaat bij wet vastleggen dat kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten in Nederland niet langer worden erkend. Nu worden zulke huwelijken erkend en ingeschreven in de burgerlijke stand wanneer beide partners meerderjarig zijn geworden. Daar wil het kabinet dus vanaf. Wel moet nog nader worden onderzocht hoe dat moet worden geregeld. Het kabinet wil ook dat er niet langer operaties worden uitgevoerd om het maagdevlies bij vrouwen en meisjes te herstellen. Volgens het kabinet vallen dergelijke operaties onder schadelijke praktijken die niet passen bij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Als chirurgen de ingreep na 1 juni nog steeds uitvoeren, dan zal het kabinet een wettelijk verbod overwegen, schrijven de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer. Ridouan Taghi heeft mogelijk meer moorden op zijn geweten dan tot nu toe werd gedacht. Dat meldt het AD. Taghi wordt in het Marengo-proces verdacht van 5 moorden. In een ander proces, rond motorbende Kalawago, koppelt een kroongetuige hem aan nog eens 4 liquidaties. Advocaat Weski, die Ridouan Taghi bijstaat, noemt de uitspraken van die kroongetuigen speculatie. En de landelijke politietop heeft geen duidelijk beeld van het aantal politiemensen dat inzetbaar is. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. In de praktijk is veel minder personeel daadwerkelijk inzetbaar dan op papier, en daardoor staan belangrijke politietaken onder druk. Volgens de Rekenkamer zijn politiemensen gemiddeld ruim 70% van hun tijd inzetbaar. Daarbuiten niet, vanwege verlof, ziekteverzuim of het volgen van opleidingen. In een reactie zegt de korpsleiding dat de leiding wel beeld heeft van de inzetbaarheid. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij is kans op onweer en aan zee op zware windstoten. Temperatuur 1 graad of 4. Morgen wisselend bewolkt, op een enkele bui na droog. En het wordt morgen 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 Breda-Eindhoven is eerder vanavond een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal afgesloten bij Oorschot. Er staat 4 kilometer vanaf Tilburg Centrum Oost. Verkeer richting Eindhoven moet omrijden via 's-Hertogenbosch, via de A65 en de A2.
Kunststof.
U bent weer terug bij het cultuur- en mediaprogramma van NTR. Ik praat vanavond met actrice en regisseur Wim Wilhelm. Momenteel te zien in de voorstelling Hoe ik talent voor het leven krijg. Kreeg, ik zeg het elke keer verkeerd. Meepraten kan via hashtag Radio Kunststof of een appje naar de NPO Radio 1 app. En we zijn te zien live via Radio 1. Wimmy, eigenlijk heet je Anita.
Ja, waarom denk je dat ik dat nooit zeg, zodat jij het nu lekker kan zeggen?
Ik kijk er van op.
Ja, nee, maar ja, ik heet Anita. Ja, mijn ouders hebben mij zo genoemd. En mijn vader is mij altijd tot aan zijn dood zo blijven noemen.
Aniet.
Ja, Aniet.
Want hij heette zelf Wilhelm Wilhelm.
Hij heet zelf Wilhelm Wilhelm, ja.
Lijkt me onhandig.
Is ook vrij onhandig, daarom was het Wim.
Ja.
En op een dag, op de lagere school is dat begonnen, dat mensen mij bij mijn achternaam gingen noemen Willem, Wim. Ja, en toen hebben mensen dat overgenomen. Op een dag was het Wimmy en Toen noemde iedereen mij Wimmy. En als ik me dan voorstelde, zei ik nog steeds Anita. En dan zeiden mensen altijd wat?
Anita, ja. Dat is wat ook een naam die niet echt bij jou past, hè?
Nee. Nee, maar dat, toen bestonden Johnny en Anita
nog niet. Nee. Ik krijg toch een beetje Rotterdamse associatie van. Ja.
Nee, dat is niet lelijk bedoeld. Maar dus toen werd het Wimmy.
Ah, op die manier. Ja. Je hebt niet echt officieel afstand van de naam Anita.
Zeker niet.
Nee. Dan hebben we dat ook even uit de weg geruimd. Ja. Ik ga je nog een fragment laten horen van Lisa Osterman. Die won afgelopen week bij het Leids Cabaret Festival. Dus zowel de studenten, de jury als de publieksprijs. En dat terwijl ze ooit begon in Ponypark Slagharen. Als danseres in een bloedheet berenpak. Laten we even naar haar luisteren.
Zo moeilijk, jongen, op die middelbare school. Hoe dat dan allemaal sociaal moest. Ja, iedereen was ook super rijk. Het was in Amsterdam Oud-Zuid. Amsterdam Oud-Zuid. En ik weet wel nog, in de eerste week zat er een keer een meisje achter me in de klas. En die zei toen tegen het meisje naast haar: oh my god, draagt jouw vader geen pak naar zijn werk? Dat was dan bijvoorbeeld echt nat dan. Ja, dat was voor mij kop, want mijn vader draagt altijd een pak naar zijn werk. Alleen toen bleek dat taxichauffeur toch ook niet goed was.
De eerste vrouwelijke winnaar in 15 jaar. Hoe begeleid je zo'n jong talent aan het begin van carrière? Wat is dan het belangrijkste?
Volhouden. Niet verder vakken neer. Ja, nou,
dat is makkelijk om te zeggen.
Het verschilt gewoon per mens. Het verschilt per mens. Sommige mensen begrijpen heel snel dat je niet moet panieken en dat het allemaal rustig kan. Dat je niet meteen alles hoeft te kunnen. En een ander raakt sneller bezorgd en in paniek. En dus daar hebben sommige mensen nog even wat begeleiding en hulp. En een beetje relativering nodig.
Ja.
Dat is ook iets wat ik ze leer. Dat het allemaal, het is hartstikke belangrijk. Maar? Er zijn ook andere dingen, mensen. Ja.
Maar goed, als je voor een volle zaal staat.
Ja, maar dan is en dan ben je al heel lang bezig. Hè? Dus
ja, okay.
Het gaat die weg ernaartoe. Ja, is er om. En ik leer ze ook gewoon volgens mij heel veel dingen uit het vak. Gewoon zo'n grap moet je niet zo maken, want het werkt niet.
Noem eens een concreet voorbeeld.
Ja, dat weet ik niet.
Jawel.
Dat weet ik niet. Als mensen je niet kennen, moet je niet meteen willen shockeren.
Nee.
Dan kan je wel denken dat het geestig is, is niet geestig. Als het niet ergens heen gaat.
Nou, dat zei Richard Groenendijk. Van wat hij van jou had geleerd bijvoorbeeld is om brutaler te zijn, om dus wel juist wel te shockeren.
Ja, maar
dat de wel onderwerpen aan te raken waar je dus waar mensen wel eens niet blij mee zouden kunnen zijn.
Ja, maar
zijn.
Dat is iets anders dan shockeren.
Oké.
Okay. Shockeren is als je mensen gaat beledigen omdat het nou eenmaal.
Ja,
snap je?
Ja,
dat shockeren.
Is anders dan de moeilijke onderwerpen aanraken.
Ja, natuurlijk. Dat is iets wat ik probeer natuurlijk bij al die mensen. Grappen maken kunnen ze bijna allemaal.
Mm-hmm.
Dus dat komt allemaal goed. Dus dan gaan we kijken, wat zit er eigenlijk onder die grappen? En waar kom je eigenlijk vandaan? Wat vind je eigenlijk? Waar word je boos van? Waar wind je over op? Oh, hoort dat er ook al bij? Ja, dat hoort er ook al bij. Want anders krijgen we een grappenparade. En dat houdt geen mensen anderhalf uur lang vol.
Nee, die grap moet wel een extra laag.
Dus er kan wel een grap gemaakt worden. Maar daarnaast, en dat is denk ik wat Richard bedoelt, dat hij wilde ook altijd natuurlijk snel grappen maken. Want dat is fijn als je bevredigd wordt, dat de lach komt. Dan denk je, oh gelukkig, het gaat goed. En hij heeft uiteindelijk dat toch gedaan, wat heel goed is. Want het is namelijk heel moeilijk om te beginnen met een verhaal waar één grapje in zit en dan wel 3, 4, 5 minuten praten voordat we eens even lekker gaan keten. Maar dat is wel om een bed te maken voor de voorstelling. Maar, en ja, te zaaien wat je aan het eind kan oogsten.
Ja, het verhaal, zeg maar.
Het verhaal vertellen, ja. En dat duurt 1,5 uur. En dat is, soms kom je even terug op het verhaal, in zijn geval. En trouwens ook in heel veel andere gevallen bij andere cabaretiers. Maar dat wil niet zeggen dat het 1,5 uur lachen, gieren, brullen is natuurlijk.
Maar zoals met zo'n jong talent, ga je dan zitten en zeg je, nou, vertel maar eens eventjes hoe jouw leven eruit ziet. Hoe denk je over dit en dat onderwerp?
Nee, want zij biedt al iets aan.
Ja, ja.
En dan ga ik met datgene wat ze aanbiedt, daarvan ga ik vragen, hoe zwaar weegt dat? Wat is dit? Is dat nog steeds? En dan verandert ook weer dingen. Sommige liedjes zijn eruit, komt een nieuw lied bij. Snap je, zelfs al bij 1,5 uur kan, omdat ze nu alweer een jaar ouder is, verder is dan wanneer ze dit half uurtje maakte, hebben we natuurlijk dingen aangepast.
En werk je ook?
Maar zij komt van de toneelschool.
Ja.
Dus ze weet al heel veel dingen wel.
Ja, dingen die je daar gewoon aangeraakt hebt.
Ja.
En werk je anders met vrouwen dan met mannen?
Nou, volgens mij niet. Je moet het ze vragen, maar ik dacht het niet.
Nou, Richard Groenendijk zei dat jij de enige echte fan bent in, in zijn groepje.
Ja, dat is ook inderdaad zo, ja. Maar nee, dat geloof ik niet. Nee, kijk, nee. Het is bij mij is het wel een beetje dat de ene mens moet je anders benaderen dan de andere. En dat zijn sommige mensen zijn wat zachter dan de ander. En sommige mensen hebben langer de tijd nodig voor iets. Maar dat kan zowel zitten, dat loopt bij man en vrouw door elkaar.
Ja, maar je moet dus wel heel empathisch zijn om bij iedereen aan te kunnen voelen hoe ze benaderd willen worden.
Inderdaad, en soms heb ik daar geen boodschap aan. Ik denk, nou, klaar. En dan gaan we.
En dan kan je streng zijn.
Ja hoor.
Ja.
Maar ik geloof niet dat ze ooit zullen zeggen, Wim is niet. Ja, misschien wel trouwens, maar ik ben nooit zomaar streng. Ik weet ook regisseurs die worden dan boos als de tekst is veranderd opeens in een week. Of als iemand op het podium zijn avond niet had of haar avond niet had. Nou, geen sprake van. Ze hebben dan nooit boos geworden.
Nee, maar je weet ook zelf dat kan
gebeuren.
Ik weet
ook zelf hoe krak het is als je daar opeens moet staan.
Ja.
En de zaal die zit te knisperen en er komen mensen binnen en er worden nog telefoons gaan. En een totaal vermoeiend zeg. Of je hebt allemaal heel lang gewerkt aan iets en de mensen begrijpen het niet, want ze kennen de woorden niet of ze begrijpen de grap niet. Totaal vermoeiend, joh, soms.
Je wordt er nu nog steeds boos van.
Woedend kan ik over.
Ja, ja, ik hoor het. Maar zijn er ook universele regels die voor iedereen gelden? Of je nou bij wijze van spreken theatergezelschap Orkater voor je hebt of Fred van Leer, weet je, zo uiteenlopend.
Ja.
Zo, wat dan?
Onderschat, maar overschat ook je publiek niet. Dat bijvoorbeeld, maar nee, dat klinkt heel belangrijk, joh. Nee, het is volgens mij.
Nee, maar wat betekent dat nou in de praktijk?
Ja.
Want dat heft elkaar op.
Je moet een balans vinden tussen de dingen die je uitlegt, tussen dingen die je achterhoudt. Want ik vind dat je eigenlijk altijd één stap voor ons moet zijn, voor het publiek moet zijn. Nou, dat is voor sommige mensen moeilijk, want die willen gewoon meteen dat het, hup, dit is het en dit wil ik ermee zeggen. Dat kan ook soms natuurlijk met grappen, maar als je anderhalf uur bezig bent, anderhalf uur praat, moet je ook wel even niet helemaal recht naar het einde gaan.
Anders wordt het te makkelijk of zo?
Dan is het te makkelijk, ja. Je moet ook proberen, je moet slim doen, je moet het slim spelen, het spel. Want er zijn met jou 80... mensen die avond, of 500 die ook ergens om 8:30 in de coulissen staan om op te gaan. Dus je moet je wel onderscheiden.
Ja.
En dat is altijd een grote. Dat is moeilijk natuurlijk.
Richard Groenendijk die zei: Wimmy is niet een regisseur in de zin van dan ga je daar staan en dan zing je een lied. In de voorbereiding kan ze heel goed schiften wat er in de show moet komen en wat niet. Ze zegt ook wel eens: hartstikke leuk verhaal, maar niet voor op het toneel.
Ja.
En waar zit
nou,
dat dan
ik maak
in?
Ook de voorstelling niet op het toneel. Want dat gaat bij een theatervoorstelling anders, bij een toneelvoorstelling. Maar wij maken het gewoon aan de tafel. Al die mensen komen vaak bij mij thuis. Of ik ga soms ook wel naar hen. En dan ga ik vragen, wat heb je? Nou, dan zijn er drie one-liners en er is een lulverhaal en er is een grapje en er is een liedje. Nou goed, en dan gaan we. En dan worden de vragen gesteld, waar komt dat vandaan? Wat wil je eigenlijk zeggen? Word je niet woedend van iets? Ja, nou, schrijf maar op. En waar dan van? En zo maken we dan, omdat we vaker bij elkaar komen, zo'n voorstelling.
Maar zij komen eigenlijk met het basismateriaal.
Ja, soms, ja.
Een basisidee.
Ja, en dan ga ik daarop door.
Ja.
En dan als ze eenmaal op het podium staan, hebben wij al lang bedacht waar ze moeten staan, aan die tafel.
Want hoe lang schaven jullie daar dan aan?
Nou, sommige mensen hebben wel 30 try-outs.
Maar zeg maar, voordat je aan die try-outs begint, heb je al heel vaak aan die keukentafel gezeten.
Ja, en dan hebben we al eigenlijk meestal een uur en 20 minuten is er.
Ja, maar hoe lang doe je over hoeveel dagen zit je zeg maar aan die keukentafel?
Ja, dat
te worstelen.
Ja, te worstelen, ja.
Gemiddeld.
Weet ik niet zo goed eigenlijk. Weet ik niet zo goed.
Want bijvoorbeeld met Richard Groenendijk zit je dan 4 dagen in zijn huisje in Goede Reden.
Ja, en dan nog een keer 4 dagen, nog een keer 4 dagen, nog een keer 4 dagen.
Zit je echt 4 dagen om elkaars lip ook?
Ja.
Ja.
Maar dan ga ik, s'avonds woedend verlaat ik het pand en dichtslaan de deuren. Om naar de bed and breakfast verder op te gaan.
Ja, ja, ja. Maar dan kom je 's ochtends weer met fris gemoed.
Ja hoor, zeker.
Maar hoeveel van die sessies van 4 dagen heb je dan bijvoorbeeld?
Nou, dan heb ik 4 sessies met hem. En daartussen krijg ik af en toe iets opgestuurd. En naarmate de voorstelling dichterbij komt, dan gaan we weer zitten en dan wordt er een scène gemaakt. Of dan heeft hij zelf iets gedaan, stuurt hij dan op. En dan ga ik weer naar kijken en dan wordt er gebeld en nou zo.
En hoe is het om zoveel verschillende mensen te regisseren?
Ja, top. Heerlijk.
Ja, maar voor hun wilde ik eigenlijk weten... Van, ontstaat er dan ook wel eens iets van concurrentie? Van, nou ja, je besteedt veel meer... zit wel 4 dagen daar bij Richard in Goede Reden. Maar
nou,
bij
dat
mij,
hoop ik echt niet. Want ik probeer het allemaal zo te doen... dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat verschilt trouwens ook natuurlijk per mens. Want de een kan met een telefoontje van 2 minuten... en die weet het, ja, top, bedankt, daar... En de ander moet ik even wat langer mee zitten. Maar dat hoop ik toch echt dat dat goed is gedaan.
Dat ze zich allemaal gekoesterd
Dat ze zich allemaal gekoesterd en gehoord voelen.
Maar dat is voor jou toch ook best wel
Het is een puzzel
lastig,
soms. Ja, het is soms een puzzel, ja.
Ik noemde net al minimaal 11 namen.
Ja, maar die zijn niet allemaal tegelijk aan het programma bezig. Nee. Nee, maar nu heb ik er bijvoorbeeld dan 4.
Want ik kwam jou volgens mij vorig jaar of een jaar daarvoor... was je met 8 mensen tegelijk bezig.
Gekkenhuis, jongens, dat ik hier nog zit. Het is een wonder.
Mensen, overleven.
Luisteraars, het is
nee,
een wonder.
Dat is toch lastig?
Ja, maar
ook
dat...
omdat je met 8 verhalen, 8 verschillende verhalen in je voorstelling
hebt. Ik heb 1 keer een fout gemaakt met een grap. Ja, die grap moet je even anders doen. Ja, Wim, die grap die heb ik helemaal niet. Oh, pardon.
Oh.
Nou, oh, dat was niet... dat is de enige keer dat ik me vergist heb. Maar ja, het is wel een beetje een gekkenhuis natuurlijk. Ja, want dan zit je de ene avond bij die, de volgende avond bij die... en dan moet je met die nog even aan de tafel... en die moet nog even dit en die moet een kostuum en dan een decor. En zo, ja, dat is even pittig, maar ja... even doorpakken en gaan we niet meer aan.
Ja, maar ik denk dat je over het algemeen ook best met broze ego's te maken hebt. Die je ook een soort moet managen.
Ja, maar toch valt het reuze mee.
Ja?
Ja, en ik vind dat zij... Kijk, het is ook allemaal broos, want het is alles wat ze vertellen... komt uit hun eigen hart, ziel en koker... Dus als ze dan van het podium afkomen en de recensent veegt het even in 3 woorden van tafel, ben ik werkelijk razend.
Dat snap ik.
Dat vind ik echt zo erg, omdat er ook niet goed wordt geluisterd. Er wordt iets aangenomen, er wordt de verkeerde verbanden gelegd. Ik denk, je zat gewoon met je vriendin op de tweede rij, jongen. Je hebt helemaal niet opgelet, man, houd toch op.
Sorry, ik heb een beetje voor de recensent opnemen. Ja, dat denk ik niet.
Ik weet van iemand die dat wel doet, maar goed. Maar dus dat vind ik dan moeilijk. En,
is het ook wel zo dat je denkt, ja, het was inderdaad niet goed genoeg?
Ik ben het ook als een recensent niet 5 sterren geeft... ben ik het ook heel vaak met ze eens. Want dan denk ik, inderdaad, zo is het. En dan is het niet een fantastische recensie, maar dan klopt het wel. Dus ja. Ik ben echt eerlijk genoeg om toe te geven, nee, dat klopt. Het is het nog net niet, dus daarom staat het er zo. En dat is ook heel vaak het geval. Maar broos, ze zijn, dat is absoluut waar, ja. Maar daar wordt niet altijd rekening mee gehouden.
Nee.
Ik kan echt wel tegen mensen zeggen, ga je dit zeggen? Nou, dat lijkt me niet. Of is dit een grap? Oh, nou, dat is helemaal geen leuke grap, toch?
Zo, ja.
Dat kan ik allemaal in de beslotenheid.
Zonder dat ze meteen huilen.
Van de, ja, nee, joh, dat kunnen we allemaal zeggen. En als zij een verhaal hebben wat ik niet meteen goed vind, zo, dan gaan ze ook zeggen, nou, dan gaan ze het zo zorgen dat ik het wel goed vind. En uiteindelijk is het zo, zeg ik, jongens, jullie moeten het doen. Het heeft soms ook met smaak te maken.
Nou, dat wou ik dus net gaan vragen. Want wie zijn smaak is dan de maatstaf?
Ja, de smaak van degene die het maakt. En ze...
Want jij bent zeg maar wel een soort, in die zin, het moet wel gaan om degene die er staat. Het kaartje wordt verkocht op de naam van diegene.
Tuurlijk.
Dus alleen, die bepaalt uiteindelijk?
Ja, die bepaalt uiteindelijk. Als we echt er iets over hebben van, nou ja, ik vind het niks, maar jongen, als jij het wil, doe je het. Dan doen ze het gelukkig 9 van de 10 keer niet. Maar als ze het wel doen en het werkt, hartstikke goed. En als het niet werkt, dan ook hartstikke goed.
Ja.
Maar het is inderdaad zo dat het met smaak ook te maken heeft. Maar ik ga ook nooit meer werken met iemand die ik in de eerste instantie niet leuk vind.
Nou, dat vroeg me ook nog af. Want stel je voor, je vindt iemand hartstikke goed, maar je vindt hem als persoon, hem of haar, vind je niet
leuk.
Ja,
maar ik geloof dat dat niet toch werkt.
Nee.
En het is niet, want ik ben ook pittig en ik kan ook echt wel, het gaat om hier en je om, dat moet je zeggen, daar gaat het om. Maar als ik iemand niet leuk vind, dan vind ik meestal ook datgene niet leuk wat hij of zij te melden heeft.
Maar je zei, ik ga niet meer, want je hebt het ooit wel gedaan.
Ja.
Met wie dan?
Dat ga ik niet zeggen.
Nee, dacht ik al.
Maar dat werkt dan niet gewoon. En dat is zonde van iedereen zijn tijd.
Maar
en,
het werkt dan niet, dan wordt het gewoon niet zo'n goede voorstelling. Betekent dat? Of voor jou, of je gaat gewoon met dan, tegenzin naar je werk, zeg maar.
Ja, ik vind het dan niet een goede voorstelling, maar ik krijg het iets anders er niet door.
Dus het werkt eigenlijk niet als ze niet genoeg naar je luisteren? Of...
Nou nee, iemand deze probeerde dat wel. Alleen dat ging niet. En het wil ook niet zeggen dat als je iemand leuk vindt die net begint en je denkt, oh, wat is dat een leuk iemand, dat het dan fantastisch wordt. Dat hoeft natuurlijk ook niet, nee. Want we zitten niet een beetje leuk met z'n allen rond de keukentafel de hele tijd te praten over dingen die niet met het vak te maken hebben. Ook wel, nou, maar...
Jouw dochter Lute, hè? Die spraken we ook.
Ja.
Nou, die vertelde ook van hoeveel omvattend dat werk is. Want zij zei van al die mensen waar ze mee werkt bellen haar ook als het uit is met hun vriendin. En in die zin is ze wel een moederfiguur voor veel mensen.
Ja.
Dus je hebt ook
dat,
wel...
Nee, maar dat klopt. Ik heb met heel veel mensen een vriendschappelijke...
band.
Een band, ja. En echt wel dat ik veel van ze weet en zij ook van mij. Dat we elkaars eigenaardigheden kennen en de valkuilen en nou ja, de humor en eigenlijk waar je bent, wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent, dat weten we.
Maar
dat...
ook iemands privéverhalen.
Ja.
Ryan Pandey, die we net ook al hoorden, die zei, Wimmy is als een tweede moeder voor mij. Zij weet meer van me dan mijn eigen moeder. Ze voelt me ook heel goed aan. Ze is heel geduldig met me.
Ja, lief.
Nou, hij zei nog veel meer lieve dingen. Ja. Zonder haar was ik nu nergens geweest. Ze heeft me vertrouwen gegeven. Ja. Ja,
dat is wel belangrijk. Dat is in het hele ding is dat eigenlijk het belangrijkste.
Dat vertrouwen geven.
Dat het vertrouwen er is, ja. En dan is het helemaal niet erg als je binnen dat af en toe zegt, dit is niet goed. Of we moeten die kant niet op, of dat moet je anders doen, of dat werkt niet. Gaan mensen echt niet van huilen of tegen het plafond of in de gordijnen.
Maar waar zit dat dan in? Van dit is, kijk, dat, ik begrijp echt wel dat het voor iedereen anders is, maar is daar een soort universeel iets in? Van het is niet goed als...
Nou, het is niet goed als je ijdel bent, het is niet goed als je arrogant bent, het is niet goed als je koket bent. Zou je dat allemaal? Het is niet goed als je privé bent op het toneel. Persoonlijk is iets anders dan privé.
Leg dat eens uit.
Nou, als je een scène gaat beginnen met... Nou, ik liep dus over het pad en daar stonden allemaal mensen in het zwart. En ik ging naar de begrafenis van je oma beschrijven, bijvoorbeeld. Wat niet grappig is en niet... Ik ken die oma niet, ik ken de persoon die het vertelt nog niet. Ja, en als iemand dan zegt, ja, maar dit is heel persoonlijk, dat is simmer in hol. Ik ken jou niet, ik ken die vrouw niet, ik weet niet waar de begraafplaats is. Dat het voor jou verdrietig is, wil niet zeggen dat het voor mij dat ook is.
Dus het moet ook iets in jou raken, jou als toeschouwer.
Ja, met mij als toeschouwer, bedoel, publiek.
Ja, nee, begrijp ik.
Dat is een van de regels. Je kan niet zomaar iets wat jij heel erg vindt op het toneel zetten. Nou, 9 van de 10 mensen gaat er helemaal niet mee, want die weten toch niks verder. Je kan ook een film niet zomaar beginnen met dat je denkt dat iedereen meteen de hoofdpersoon fantastisch vindt of eng vindt of als je niks weet. Hm. Dus dat geldt ook voor een... degene die met wie ik werk, die moeten mij daarin vertrouwen. Dat ze het allemaal kunnen proberen, dat het allemaal goed komt eigenlijk. Winnen.
Maar je vertrouwt jezelf daar ook in. Want zeker. Het is toch wel, ja. Het is toch wel apart dat je dat vak zo eigen hebt gemaakt, ja. Zonder dat je daar eigenlijk...
En soms een weet
voorbeeld
ik iets
of
niet.
Een opleiding in had.
Soms weet ik iets niet.
Wat en, dan bijvoorbeeld niet?
Nou, dat een opening niet goed gaat.
Ja, ja. Maar je weet niet waar het zit.
Nee, ik weet niet waar het zit. Richard en ik hebben het er altijd over dat ik één keer... Ik zeg zelden iets naars na een voorstelling. Want er heeft namelijk niemand iets aan. Dus dat doe ik dan wel later als het al naar moet. Het hoeft eigenlijk helemaal niet naar. Want je bent gewoon aan het maken. Dus sommige dingen werken of niet. Dat ik dan een keer de kleedkamer binnenstormde. Het begin is helemaal niet goed. Het lijkt wel Voldemort in de mist die opkomt. En toen was hij helemaal van zijn stuk. Van, oh god, zij is in paniek. Dus dat is wel een beetje, als ik in paniek ben, is het end zoek.
Ja, ja.
Dus ik ben nooit meer in paniek.
Want toen merkte je aan hem dat hij daar van slag van raakt.
Ja. Ja, terwijl ik dacht, nou, jij weet heus wel dat het goed komt. En dat komt het ook. Maar soms weet ik het natuurlijk ook even niet. Maar ik kan het ook wel gewoon zeggen... Zeg maar, jongens, ik weet even nog niet dit. Dat zit nog niet helemaal goed, maar we moeten daar nog iets op vinden. Zo. Ja. Dat is iets anders dan dat je gillend een kleedkamer kon binnenstormen.
Je hebt zelf trouwens ook 1 solovoorstelling gespeeld. Eigen zaak, ja. In 2011.
Ja.
Waarom bleef het eigenlijk maar bij die 1?
Nou, ik vond het wel genoeg.
Want?
Wat een ongezellige bende, zeg. En je eentje op pad.
Ja?
Ja, je hoeft
maar je hebt
niks.
Toch ook een technicus bij je?
Ja, maar die gaat eerder naar het theater natuurlijk.
Ja.
En gelukkig had ik dan nog een muzikant. Wat ook een vriend van mij is. Dus dat was prima dat je daar nog een beetje mee bent. Maar ik heb het een keer gedaan. En tot ziens en de groeten en nooit meer. Daar.
Ik kan me juist voorstellen, als je voortdurend met anderen zo aan de regen, dat je denkt van, ik wil het verdorie ook wel even.
Nee, ik heb wel. Natuurlijk, als ik met ze bezig ben. Vroeger had ik als acteur, vond ik het echt belachelijk als een regisseur iets voordeed. Ik dacht, ik kan het echt zelf wel vinden hoor. Nee, ik doe de hele tijd alles voor je.
Oh, ja.
Ja, man, dan denk ik, ik kan de woorden even niet vinden. Laat mij even staan. Jij doet nu dit, dat is het niet. Maar je moet dit. ga ik even lekker staan.
En zijn zij dan geïrriteerd of ook?
Nooit.
Nee, nee.
Bij mij weten niet. Nee. Nee. Nee, behalve dat, ja, als jij het doet, dan kan het wel.
Want jouw vriendin Bodile de la Parra, jij hebt ook haar toneelsolo geregisseerd, die zei, volgens mij had Wimmy ook wel cabaretier kunnen worden. Ze durft veel, heeft geen probleem om haar lichaam en haar stem in te zetten als ze speelt. En ze speelde ooit een geweldige dronken Barry White.
Ja.
Dus ik vroeg me af of je die nog eventjes uit je mouw kan schudden voor ons. Een dronken Barry White.
Nee, geen idee, joh. Ja, nou, dat was. Ik kan niet eens een gewone Barry White laten staan aan het roken. Nou,
de aanzet was goed.
Nee, dat weet ik niet.
En je was gewoon zelf dronken?
Zeker niet.
Oké, nee.
Dat gebeurt nooit. Op het toneel in ieder geval. Ook
nee, maar ik neem aan dat die Barry White, dat je die keer...
Nee, het was op toneel.
Oh, was op toneel?
Ja.
Oh.
Maar op het toneel deed ik hem eigenlijk niet dronken. Dus dat is een hele leuke interpretatie van Bodile de la Parra.
Maar ze zei van, je had zelf ook wel cabaretier kunnen worden.
Ja. Nou, dat was... Ja, nee, serieus. Als ik een betere zangstem had gehad, had ik dat gedaan.
Kun je niks doen aan die zangstem?
Nou, ik heb wel zangles gehad, maar... Nou, nee, ik kan ik kan heus wel... als ik in een voorstelling sta, leuk, Barry White, Tom Waits en dat soort mensen zingen. Maar dan is het allemaal helemaal zo dat het een intentie heeft.
Ja.
Dus dat zou ik zo wel kunnen doen. Maar niet als je hoort hoe mensen cabaretiers kunnen zingen soms. Dat is namelijk zo goed dat ik denk, Wim, tot ziens en klaar.
Doe maar niet.
Doe maar niet.
Jouw dochter,
ja,
die zei ook van dat je vergevingsgezind bent.
Ja.
Dat heb je wel nodig, denk ik, voor als je regisseur moet zijn. Dat je ook sociaal, lief, een trouwe vriend bent. En het leek haar het leukste vak van de wereld. Acteren en theater. Maar ze ziet het zelf niet zitten. Ze zei dat ze als kind de onzekerheid voelde die het vak met zich meebracht. Ze zei, want het leven als actrice is echt zwaar.
Ik vind het heel zielig voor haar.
Maar heb jij dat zo ervaren, dat het een zwaar leven was?
Nee, dat is dus het erge. Ik dacht, dat is allemaal goed. Nee, ik snap dat mijn dochter dat zegt. Want er zijn periodes dat je gewoon geen werk hebt. Tenminste, ik. Niet alle acteurs. Sommige mensen hebben heel veel werk. Maar,
dat verhaal ken ik van bijna elke acteur. Dat je een paar maanden denkt, oh ja, je komt nooit meer aan de bak.
Oh god, en dat gaat niet goed. En het werkt niet. En je wordt afgewezen ergens. En waar ik overigens nooit lang mee heb gezeten. Maar dat snap ik, dat zij dat vindt, ja. Maar zij ziet ook wel dat ik heel gelukkig ervan word. En dat ik dit allemaal doe.
Ja.
En,
Want dat regisseren ben je ook wel gaan doen omdat je...
Nou, het was niet zo dat ze elke dag op de stoep stonden, Wim, ik heb een rol voor je. Nee, dus dat klopt inderdaad, ja.
Nee, want je zou ook best wel graag een grote rol, een vrouwelijke regisseur.
Lekker man, daar heb ik zin in.
Ja.
Om een,
dat roep je al best wel lang in interviews, maar ze zijn nog steeds niet...
Nee, ze komen niet. Kom dan toch eens
mee. Ja, jammer,
jongens,
hè?
Kom nou toch eens eventjes. Ja.
Zijn Richard nog, want toch begrijp ik niet dat ze geen vaste rol in Penosa had. Of zo'n vrouwengevangenisserie, dat is op blok H.
Nee, maar daarvoor ben ik niet goed genoeg. Pardon, wat zeg ik nu? Nee hoor, dat is niet waar. Daarvoor ben ik niet bekend genoeg.
Nee? Is dat het?
Dat is voor een zender blijkbaar van enorm belang.
Ja.
Dan wil de regisseur het wel, en de producent, maar de zender niet. Krijg je dat? Prima.
Je tikte intussen...
Of moet ik dit opschrijven?
Nou, je tikte op die tegel. Ik dacht, je mag alvast beginnen. Wat een paar mensen zeiden. Ik zou haar als acteur een grotere rol gunnen. Maar nog meer zouden we haar een leuke man gunnen.
Ach, ja, dat vindt iedereen en dat is lief. Nou, dat gun ik mijzelf ook wel, dat zal ik je wel zeggen. Het is geen drama, jongens, maar dat zou fijn zijn, ja. Ja.
En ergens nog een toffe hoofdrol en een leuke man.
Ja, dus komt
in welke
maar.
Volgorde?
Hoofdrol. Dus die mannen blijven nu alweer weg.
Ja, die mannen gaan dus, die worden de koningen van de bijrol eigenlijk. Hè?
Ja.
Ja. Wat ga je. Oh, je bent al uitgeschreven?
Dit was het.
Wat staat er?
Er staat hou.
Wat betekent dat?
Dat is een afkorting van houden van. Van ik hou van jou. En dat stuur ik regelmatig naar mijn kind. En zij ook naar mij, naar mijn dochter Lute.
Ja.
En dat ook met beste vrienden hebben wij deze tekst.
Hou.
Hou.
Dat doe je als je
het van... is een teken van liefde.
Wim en Wilhelm hou krijgt, dan
ben je
uitverkoren.
Maar hou betekent ook hou vol.
Dankjewel voor deze mooie les. Na het nieuws kunt u luisteren naar Langs de Lijn Omstreken. Wim en Wilhelm, heel erg bedankt dat je er was.
Graag gedaan.
Hou doen.
Dank mevrouw Wilhelm. Morgen gaan we naar het Amsterdam van de jaren 60. Met een nieuw boek van wijnjournalist Harold Hamersma. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Of je hem nou papier leest, online of in de app. Pas als je een krant leest, weet je echt hoe de wereld in elkaar steekt. Want dagelijks zijn honderden journalisten voor jou aan het werk. De krant verrijkt je leven. Lees je ook rijk met de krant die bij jou past. 4 weken voor maar €4. Stop vanzelf. Ga snel naar krant.nl. Op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Boek nu een reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. Ontdek ons aanbod op kras.nl. Kras. Blijf ontdekken.
Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor uw hoortoestellen vergoedt, zijn er enorme prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €310. En bij Specsavers €0. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kom snel naar Specsavers.
Hallo, ik ben Rini van Solingen. Op 21 april spreek ik op Agile Leadership Europe in de Johan Cruijff Arena. Kom je ook? Tickets koop je op managementboek.nl/agile.
Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking.